Mooi om hier deze ochtend weer bij jullie te mogen zijn in deze jeugddienst. Ik word er altijd enthousiast van om op deze manier samen kerk te zijn met tieners, met jongeren, met volwassenen, met ouderen. En niet zozeer als jeugd ons eigen feestje even bouwen en lekker het een keer op onze manier doen, maar juist om samen kerk te zijn. Want hier geloof ik in. Dat we samen, alle leeftijden, jong en oud, allemaal met onze maniertjes, gewoontes, interesses, manier van doen, onze leefwerelden, dat die samenkomen en dat we samen God aanbidden en hem prijzen. Amen, gelukkig. En vanmorgen wil ik het met je hebben over de beste deal. De beste deal. Ik denk dat als je om je heen kijkt op internet, is rondscrollt op sociale media, maar ook naar een willekeurig bushokje in de stad kijkt, reclameblokje tussen je serie door. Overal proberen bedrijven, winkels jou ervan te overtuigen dat zij voor jou de allerbeste deal hebben. Dat zij datgene hebben wat jouw leven in één klap perfect gaat maken. Dat zij datgene hebben waar jij jouw hele leven eigenlijk al naar op zoek bent zonder dat je het zelf weet. En als je nu toeslaat, als je nu koopt, als je nu dat abonnement afsluit, dan ook nog eens voor een prikkie. Continu worden we ervan overtuigd dat die beste deal voor jou klaar ligt. En ik wil je graag iets vertellen over een moment in mijn leven dat ik oprecht dacht dat ik een werelddeal sloot. 3 jaar geleden trouwde ik met Willemijn. Dat was op zich al een werelddeal. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. Maar na onze trouwdag, de volgende ochtend, werden we wakker. En wat doet elk getrouwd stel de volgende ochtend als ze wakker worden? Geld tellen, precies. Dus we werden wakker, we gingen er even goed voor zitten met een bakje koffie in de woonkamer. En de ene envelop na de andere ging open. En we trouwden in coronatijd, midden in de lockdown. Dus we moesten het allemaal net even wat anders doen, maar we hadden een prachtige drive-thru georganiseerd, zodat de gasten zeg maar alsnog onze kant op kwamen. En de volgende ochtend, we begonnen geld te tellen helemaal enthousiast. En met dat geld besloten we nieuwe meubels te kopen. In principe had ik alles al, want ik woonde al op mezelf. Maar goed, je weet hoe dat gaat. Het was niet vrouwelijk genoeg, niet modieus genoeg. En er moest even een frisse wind doorheen, dus we gingen nieuwe meubels kopen. En later die week stonden we in een bankenwinkel. En ik zei al, het was COVID-tijd, dus je moest nog een afspraak maken bij je winkel. Online of telefonisch. En dan kreeg je een tijdsblok waarin, ja, een soort private shopping was dat dan. En ergens was dat weer heel chill. Niet 50 andere mensen die ook door die winkel lopen. Gillende kinderen, terwijl je een belangrijke keuze probeert te maken. Of dan zie je die bank en er zit iemand anders net te proef zitten. En dan sta je er 10 minuten awkward naast te wachten. Dus dat was chill. Maar het nadeel was dat er ook zo'n irritante verkoper dat hele half uur tijd had voor jou alleen. En als je ook maar even naar een bank keek, dan begon die al deze bank en de beste deal, speciale bank, limited edition, weet ik voor wat allemaal niet. En na 5 banken dacht ik, ja, dat heb je nu al 4 keer gezegd. Maar goed, je zou wel gelijk hebben. En we waren die winkel doorgelopen en we waren nou nog niet gelijk heel enthousiast. We hadden 1 bank gezien waarvan we dachten, nou, op zich, kleur is oké, zitting oké, stof oké, pootjes oké, maar we waren nog niet helemaal enthousiast. En op het moment dat we dat eigenlijk een beetje voorzichtig, subtiel aangaven bij de verkoper, we kijken heel misschien toch nog een klein beetje, heel eventjes, misschien even verder, begon er een of ander spelletje. En die verkoper, hij veranderde bijna van houding en van stem. En hij zei, maar wacht even. Ik kan vandaag een speciale prijs voor je maken. Limited edition, levertijden, corona, nu snel leverbaar en anders moeilijk. Als je vandaag koopt, dan kan ik je zoveel % korting geven. En dat was leuk, want we hadden de originele prijs van die bank nog niet eens gezien. Maar hij begon ons ervan te overtuigen dat als we vandaag deze bank zouden kopen, dat we een werelddeal zouden hebben. En ik weet niet precies wat er gebeurde, maar langzamerhand begonnen Willemijn en ik toch weer te twijfelen. En besloten we op dat moment die bank te kopen. En een paar weken later haalden we de bank op, zetten we hem in onze woonkamer neer. En met dat deze bank onze woonkamer binnenkwam, kwamen ook de twijfels weer binnen. Vandaag de dag staat die prachtige bank er nog steeds, maar heel af en toe kijken we elkaar nog wel eens aan. Zeggen we, dat hadden we eigenlijk niet moeten doen, hè? Nee, hadden we eigenlijk niet moeten doen. En als ik nu een gemiddeld aanbiedingsflyertje van een gemiddelde bankenwinkel doorblader, dan kom ik er ook wel achter dat we eigenlijk niet zo'n hele goede deal hadden. De deal waarvan ik dacht op dat moment in die winkel dat het een werelddeal zou zijn, bleek toch een beetje te mooi om waar te zijn. En weet je, als ik heel eerlijk ben, is dit niet alleen het verhaal van mijn bank, maar soms ook een beetje het verhaal van mijn geloof. Dat ik het gevoel heb dat het geloof, het leven met Jezus, zijn offer voor mij een soort van deal is die te mooi lijkt om waar te zijn. En daar wil ik vanmorgen met je over nadenken. Ik wil je vragen om Galaten 2 van de vers 15 op te zoeken als je mee wil lezen. In Galaten 2 vers 15 zegt Paulus, hoewel wij Joden van geboorte zijn, Paulus zelf was een Jood, en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven. Maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor en niet door de wet rechtvaardig te worden. Want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Nee, natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Een aantal keer zegt Paulus hier, niet door de wet, niet door het goede te doen, hard je best te doen, je aan de regels te houden, maar door het geloof in Jezus Christus alleen, worden we rechtvaardig gemaakt. Worden we aangenomen als zijn zoon. Worden we een kind van God. Niet door hoe goed we zijn, niet door de regeltjes, niet door ons mooie christelijke leventje, niet door onze handel in de lucht te steken zondagochtend in de kerk, niet door de Bijbel van voor naar achter en weer terug gelezen te hebben, niet door elke dinsdagavond naar de bidstond te komen of elke ochtend stille tijd te houden, maar door geloof in Jezus Christus alleen worden we rechtvaardig verklaard en aangenomen als kind van God. En hoewel ik dit weet, mee heb gekregen, als kind christelijk ben opgevoed en altijd gehoord heb over het offer van Jezus, het wonder aan het kruis, blijf ik dit best wel moeilijk vinden. Want iets in mijn leven, probeert mij er steeds weer van te overtuigen dat ik het toch ook wel een klein beetje zelf zou moeten doen. Dat het waar is dat Jezus gestorven is, maar dat het toch ook nog een klein beetje aan mij ligt of dat ik wel goed genoeg ben als kind van God. En als Paulus hierover schrijft, dan bekruipt mij gelijk weer dat gevoel van een deal die te mooi lijkt om waar te zijn. Want zo mooi kan het toch niet zijn. En begrijp me niet verkeerd, ik snap echt wel dat het het werk van Jezus, het wonder aan het kruis, niet uit te leggen is in de woorden een mooie deal, een goede aanbieding die je nu kan grijpen. Het voelt voor mij zelfs een beetje oneerbiedig om het zo te noemen, maar toch wil ik het vanmorgen op deze manier aan je uitleggen. En ik weet nog goed dat ik als 12-jarige tiener op voetbal zat. En ik zat in mijn voetbalteam en ik was de enige christen of de enige van wie dat bekend was in het voetbalteam. En ik kreeg altijd vragen over mijn geloof en soms ook opmerkingen en grapjes. Maar de vragen die altijd gesteld werden, waren altijd de volgende vragen. O Maarten, jij gelooft toch? O, dan mag je zeker ook niet naar die film. O Maarten, jij gelooft toch? O, dan mag je zaterdagavond zeker ook niet naar de kroeg. O Maarten, jij gelooft toch? O, dan mag je die game zeker niet spelen. O, dan mag je niet vloeken zeker. O, dan mag je geen seks voor het huwelijk. O, dan mag je niet, dan mag je geen genare dingen over iemand zeggen. Dan moet je zondag zeker naar de kerk. Dan mag je dit niet, dan moet je dat. En dan is dit verboden en dit verplicht. Blijkbaar was het beeld van christen zijn, in ieder geval bij mijn voetbalvriendjes, het beeld van hard werken, je aan de regeltjes houden en vooral geen dingen fout doen. En ik merk bij mezelf dat dat vaak is waar ik mee worstel. Dat ik ergens zelf voor mekaar probeer te krijgen om door God goed genoeg gevonden te worden. Om een goed genoeg kind van God te zijn. Zodat hij met me tevreden is. Terwijl eigenlijk Jezus me dat allang door het offer aan het kruis datgene heeft gegeven. En Paulus schrijft erover in zijn brief aan de Galaten. Hij schrijft deze brief naar een aantal kerken, waarin hij zegt, lieve mensen, het gaat er niet zozeer om dat je aan alle regeltjes houdt, dat je alle wetten, regels, normen en waarden aftikt die bij het geloof in Jezus horen. Het gaat erom dat je met je hart gelooft en met je mond getuigt dat Jezus jouw koning en Heer is. Dat je hem aanneemt in je leven. En het leven met hem wil leven. Zou het dan echt zo zijn dat het offer van Jezus, dat hij zijn leven aflegt, zijn leven neerlegt, zodat jij en ik het op kunnen pakken? Dat daar geen verborgen kleine lettertjes bij zitten? Geen algemene voorwaarden die je nog even goed door moet lezen? Dat er geen wurgcontract achteraan komt wat je even moet tekenen, waar je voor de rest van je leven aan vastzit? Zou het zo kunnen zijn dat Jezus tegen je zegt, lieve zoon, lieve dochter, ik wil jouw leven geven in vrijheid. Ik wil jouw leven geven in vrijheid wat je aan mag nemen als mijn kind. Nog even los van wat je er allemaal voor moet doen en wat er allemaal bij. Je mag het leven in vrijheid gewoon van me aannemen. Zou het zo kunnen zijn dat het geen voor wat hoort wat offer is? Geen voor wat hoort wat deal waar Jezus zegt, kijk eens, ik heb iets voor je, maar je moet ook dit en dat. Een vraag die erachteraan komt en die Paulus zichzelf ook stelt. Betekent dat dus dat als we Jezus aannemen, en het is geen voor wat hoort wat constructie, het is niet het goede woord, maar het is enkel het offer van Jezus en dat nemen we aan en dat mogen we in leven. Betekent dat we vervolgens gewoon ons leven kunnen leiden, doen wat we willen? Want het maakt toch niet meer uit, want we zijn toch al een kind van God. En het geeft ons alleen maar de vrijheid om maar lekker te doen wat we willen, ons nergens iets meer van aan te trekken. Nee, dat absoluut niet. Het leven met Jezus, het offer van Jezus, geeft ons niet zozeer de vrijheid om maar te doen wat we willen. Maar het geeft ons de vrijheid om voor hem te kiezen. Het geeft ons niet zozeer een vrijbrief om alles maar te doen en voor onszelf te leven en het maximale eruit te halen. Het geeft ons de vrijheid om voor hem te gaan leven. En de kern van het geloof, de kern van het evangelie, is dat Jezus zijn leven neerlegt en dat wij het op mogen pakken. Dat wij het leven van Jezus en door Jezus krijgen. En dat is de kern, maar daar stopt het niet. Want als wij het leven van Jezus krijgen, als Jezus zegt, lieve schat, ik wil alles aan je geven, hier is het meest kostbare wat ik heb. Als God zelfs zijn eigen zoon aan jou wil geven, zodat jij kan leven in vrijheid. Als God zegt, mijn kind, ik wil er alles aan doen om met jou te kunnen leven. Ik offer zelfs mijn eigen zoon voor je op. Dan is de enige reactie die ik daarop terug kan geven aan God, om mijn leven in het teken van hem te stellen. Om mijn leven vervolgens, het leven wat ik van hem krijg, aan te nemen, maar dat niet voor mezelf te gaan leven, maar ook daadwerkelijk als kind van God. En als we God als vader aannemen, als we zijn kind worden, dan mogen we ook als zijn kind gaan leven. Maar vaak merk ik dat ik niet zozeer als een kind van God ga leven, maar meer als een slaaf van God. En dat ik zijn woorden, zijn beloftes, zijn woorden uit de Bijbel, niet zozeer als de woorden van een vader tot een kind tot me neem, maar meer als een baas tot zijn slaaf. En daar gaat het bij mij vaak mis. Als God ons in de Bijbel dingen meegeeft voor het leven, als God tegen ons zegt, lieve schat, ik heb een plan met je leven en ik heb er een idee bij hoe jij dat mag leven en de dingen die goed voor je zijn en de manier waarop je met jezelf en met anderen om mag gaan, dan is dat niet zozeer een baas die tot zijn slaafje spreekt, maar een vader die tot zijn zoon spreekt. Geen wetten en regels waar een slaaf zich per se aan moet houden, want anders krijgt hij straf. Maar liefdevolle woorden vanuit een vader naar zijn kind, die zegt, mijn schat, zou je het alsjeblieft zo willen doen, want het is zoveel beter voor jou, voor de wereld, voor iedereen, op deze manier. Ik was pas bij mijn zwager en mijn schoonzus. Zij hebben een klein mannetje van 2 jaar oud. Dat was wel een grappig moment. Mijn zwager zegt tegen die kleine jongen. Hij zegt, ventje, we gaan even je luien verschonen, want volgens mij heb je gepoept. En dat ventje zegt, nee, niet luien verschonen, ik wil niet. En hij rent half al weg. En mijn zwager, die zegt, maar jongen, anders krijg je oudbillen. En op het moment dat het ventje dat hoort, draait hij zich om. En zoals hij eerst schreeuwend wegliep, ik wil niet, rent hij naar zijn vader toe, geen oudbillen papa. Niet als een bedreiging van zijn vader, als je dit niet wil, dan komen de problemen. Maar als liefdevolle woorden, maar kind, zullen we het op de manier doen die goed voor je is? Zullen we het op de manier doen die ik voor je bedacht heb? Want het kan je zoveel struggles, zoveel moeite en zoveel pijn voor jezelf en voor een ander bewaren. Zien we onszelf als slaaf of als kind van God? zien we God als onze Vader, die met liefdevolle woorden ons vooruit probeert te helpen? Of zien we God als een baas, als een meester, die zijn regeltjes aan ons oplegt en met straf dreigt als we daar niet aan voldoen? Het leven met Jezus, het leven voor Jezus, betekent nogal wat. Er is nogal wat veranderd in mijn leven sinds ik de keuze heb gemaakt om niet langer voor mezelf te leven, zoals Paulus in dit stukje ook zegt, maar om God in het middelpunt van mijn leven te zetten. De dingen die ik doe, de dingen die ik zeg, en dit lukt me nog niet altijd, maar probeer ik niet zozeer voor mezelf te doen, voor mezelf te zeggen, om er zelf maar alsmaar beter van te worden. Om ervoor te proberen te zorgen dat mensen mij een leuke persoon gaan vinden. Om ervoor te zorgen dat ik beter word in mijn werk, dat ik ervoor op uitga. Maar om te proberen om iets van God in deze wereld te laten zien. Dat is hoe ik wil leven. En zoals ik zei, dat lukt me echt niet altijd. Alleen, het is wel de keuze die ik gemaakt heb en die ik elke dag opnieuw probeer te maken. Om niet voor mezelf, maar om voor God te leven. Want als Hij alles wat Hij had aflegde om mij het leven te geven, dan is de enige logische reactie die ik daartegenover kan zeggen: God, dan wil ik mijn leven aan U teruggeven. We stonden net voor de dienst te bidden met de band, met de tieners met wie we deze ochtend de band doen, de leiding van dienst en die meehelpen. En we stonden met elkaar te bidden voor de dienst en dat raakte me ook alweer. Als we het hebben over voor God leven, dan merk ik dat ik gelijk ook weer bezig ben met God te proberen te begrijpen. Te begrijpen wie God is, te begrijpen hoe God werkt, te begrijpen wat ik allemaal weet en God daar als het ware weer in te stoppen in dat boxje wat ik heb, dat kadertje wat ik heb, waarvan ik denk, zo is God en dit is God en dan past hij hier ongeveer tussen. En we waren aan het bidden en ik zei tegen God: God, ik weet dat U groter bent dan wat ik van U denk te weten. Ik weet dat U meer bent dan wat ik met mijn gedachten aan kan. En ik weet dat u soms misschien ook anders werkt dan ik me voor kan stellen. Het leven met Jezus, het leven voor Jezus, is niet zozeer iets wat we vanuit ons verstand doen. Ja, er gaat een keuze aan vooraf. Maar het leven met Jezus is iets wat we met ons hart moeten gaan doen. Niet zozeer ons verstand moeten van overtuigd raken dat we voor God mogen leven. Maar ons hart mag ervan overtuigd raken dat we met Hem mogen leven. Dat we een kind van Hem mogen zijn. En weet je wat het moeilijke is? Weet je wat ik het moeilijke vind? Dat niet zozeer iets is wat ik voor elkaar kan krijgen. Dat het niet zozeer iets is wat ik als jongerenwerker voor elkaar kan krijgen in gesprek met tieners. Niet zozeer vanaf een podium hier door de juiste dingen te zeggen. Maar dat het iets is wat alleen God kan doen. Dat het ons raken in ons hart, binnenkomen in ons hart. Dat het iets is wat alleen God kan doen met zijn Heilige Geest. En dat ik aan mijn kant elke dag de keuze mag maken om voor God te leven en Hem als Vader te zien en mezelf als zijn kind te zien. Maar dat ik het vervolgens niet helemaal in de hand heb hoe dat in mijn hart binnenkomt en dat ik daarin op God mag vertrouwen. En Hem maar gewoon uit mag nodigen. En dat alles wat ik kan doen is zeggen tegen God: God, hier is mijn leven, hier is mijn hart en ik wil het openstellen voor U. En ik doe mijn best ervoor om mijn hart open te stellen voor U, maar soms weet ik het ook gewoon niet. En om dan maar gewoon God de ruimte te geven om te komen zoals hij is en om te werken zoals hij werkt. Ook als dat misschien op een andere manier is dan dat ik verwacht had. Of dan dat ik begrijp met mijn verstand. Zullen we samen deze ochtend, Ben mag ondertussen naar voren komen. Zullen we samen deze ochtend God uitnodigen om in ons hart te komen. Ons uit te nodigen om ons te laten zien dat hij als een liefdevolle vader voor ons klaar wil staan. Ook als we dat misschien nog niet begrijpen. Ook als we dat misschien nog lastig vinden. Ook als je daar misschien nog net zoals ik mee worstelt. Omdat we het ook nog proberen een soort van een stukje zelf te doen. Ik zou je willen vragen om te gaan staan. En samen met mijn gebed mee te bidden. Ik wil graag een gebed bidden om God uit te nodigen. Om zichzelf te laten zien als onze vader. En op die manier in ons leven, in ons hart binnen te komen. En ik wil je vragen, als je dat wil, om het eerste gedeelte van het gebed na te bidden. Niet omdat dat dan de woorden zijn waarna het allemaal moet gebeuren. Maar om tegen God uit te spreken. Dat we hem uitnodigen als onze vader. Zullen we dat doen? Grote God in de hemel. Heer, we willen u uitnodigen in ons hart. En misschien begrijpen we het niet altijd. We mogen weten dat u te vertrouwen bent. Heer God, wilt u ons aanraken? Precies op de plek waar we dat nodig hebben. Heer, wilt u in ons leven komen? En met uw Heilige Geest ons veranderen. Zodat we ons leven mogen leven als een leven voor u. Vader God, dank u wel voor deze ochtend, Heer, dat we deze woorden tegen u mogen spreken. Dat we tegen u mogen zeggen, u bent de koning van ons leven, maar ook de vader van ons hart. Heer God, en als u uw leven voor ons neerlegde, Heer, dan kunnen we niet anders dan ons leven aan u teruggeven. Heer, en ook al begrijpen we het niet, ook al voelen of ervaren we het soms niet, we willen ervoor kiezen om u als vader aan te nemen. Om uw woorden aan te nemen als die van een vader tegen zijn zoon, die het beste met zijn zoon of dochter voor heeft. Heilige Geest, wilt u in ons hart komen? Wilt u ons aanraken midden in onze mooiste momenten, midden in onze diepste pijn? Wilt u uw woorden van bemoediging, van hoop, van kracht en van liefde tot ons spreken, zodat we u mogen gaan leren kennen en door uw naam veranderd worden. En niet zozeer door de regeltjes die we volgen. Wilt u onze vader zijn, mogen wij uw kinderen zijn, Heer.